Zijde broeders, u weet dat wij op zon en op meeste feestdagen na onze Eucharistieviering ook gastheer zijn voor Oekraïners, katholieke Oekraïners, die natuurlijk hetzelfde christelijk geloof delen binnen dezelfde kerkgemeenschap, die als u mij vraagt katholieker zijn dan wij. En natuurlijk ook voor moeder Maria hebben zij een bijzondere verering. De eretitel die Maria krijgt, de moeder van God, Theotokos, ja, dat laat zich daar gevoelen in een bijzondere grote eerbied. Plechtstatig als Maria wordt uitgebeeld. Maar ik had ook het geluk eens in een Anglicaanse kathedraal te zijn in Ely Cathedral, waar een schitterende architectuur was opgetrokken. Een Mariakapel, zo groot als een parochiekerk bij ons. Schitterend, ondanks de beeldenstorm. In die kapel ontmoette ik een stevige, kloeke dame, die in haar enthousiasme met de handen omhoog, ja, in volle glorie het uitzong. En ik vroeg aan die mevrouw, ja, wat doet u eigenlijk? Ah, zegt ze, ik zing uit dat God grote dingen doet in mijn leven. En ik dacht, zou mevrouw misschien een beetje een simpele ziel zijn? Nee, want die dame, die daar als een dolle mina is afgebeeld in het blauw, een opvallend blauw, dat is het beeld van Maria. Een hedendaags beeld in een eeuwenoude kathedraal. Om met des te meer power, des te meer energie en dynamiek te laten aanvoelen dat zij een dame van vlees en bloed is. Niet een die alleen maar ingekleed en ingekapseld is geraakt door goed bedoelde devotiepraktijken. En die dame van vlees en bloed, die hebt u daar juist aan het woord gehoord. En wat ook in haar leven ging gebeuren, zij was vol vreugde. Er zijn vele christenen die gelovig zijn. Vraag u maar naar hun doopbewijs, ja. En hun plechtige communiefoto vinden ze misschien ook nog. Misschien meer in fotoalbums dan op Facebook. Maar in elk geval, ze hebben het meegemaakt. De vraag is, waar zit de drive? Waar zit de vreugde van de christenen? Kunnen ook jullie, wij, erkennen dat in ons leven ook grote daden, niet zo groot als bij Maria waarschijnlijk, maar toch ook grote daden zichtbaar zijn? Het zijn er misschien geen 10, het zijn er misschien geen 5, maar wie weet, als u begint te tellen, zijn het er nog veel meer. Grote daden waar wij dankbaar voor mogen zijn en waarin wij hopelijk Gods nabijheid mogen ervaren in goede en kwade dagen. Nu weet u ook dat wij in onze kerk hier een tentoonstelling hebben. Niet van een orthodox of een anglicaan, maar van diegene die aan de basis ligt van het protestantisme. Dat is de heer Martin Luther. Ja, vroeger Augustijnen monnik. En ja, die vroeg zich ook wel af. Ja, Maria, hoe zit dat nu eigenlijk? Want laten we een kat en kat noemen, 500 jaar geleden waren er allerlei uitwasemingen in de kerk, die inderdaad nu ook door ons zeer kritisch zouden bekeken worden, ook in zaken Maria-devotie. U hebt er geen gedacht van wat er allemaal ooit heeft bestaan aan praktijken waar wij nu hoogstens met een glimlachje of met meewarigheid het hoofd zouden bijknikken. En ook Luther stelde zich de vraag, want hij had een groot respect voor Maria. Laat ons dat maar al beginnen als vaststelling. En Maria, de onbevlekte ontvangene, hij begint dat een beetje zo wat met het vergrootglas te bekijken. En hij zegt, ja kijk, is nu Maria verlost? Is die opgenomen in het volle heil vanaf het moment van haar geboorte? Ja, door haar uitverkiezing die voorzien was, is zij nog des te meer begenadigd geworden op het moment dat zij moeder van Jezus werd? Ja, bij de boodschap, zeggen wij. Oké, dat is goed, maar verder gaat ze niet. Het etiket van de altijd zuivere, als het ware totaal los van alle zonde en kwaad, dat is voor hem een brug te ver. In de katholieke traditie houden wij het bij Maria die volledig zuiver is. Degenen die weten wat een computer is met virussen, ja, dat is niet om te lachen. Maar als je nu echt zeker zijt dat alle spam buiten blijft en alle virussen, ja, dan zijn ze toch wel safe, gelukkig, content. De katholieken menen dat ook Maria die tevredenheid aan de dag mag leggen, dat zij, ik zou zeggen, van elk viraal kwaad gevrijwaard is gebleven. Nu eerlijk gezegd, het raakt mijn koude kleren niet of u nu eerder de idee van Luther volgt of de idee van onze katholieke traditie. Als wij christenen zijn, dan is de allereerste om wie het gaat Jezus en niet om Maria. Als Maria aandacht verdient, dan is het niet omdat zij het woord van God is, maar omdat zij het woord van God heeft mogelijk gemaakt, begeleid, ruimte gegeven. Zij heeft ervoor gezorgd dat het woord woord kon worden. Wetende dat Maria uit zichzelf niets is, maar het alleen kon zijn dankzij Gods genade. Geen goedkope genade, zegt Luther, maar een genade waar ook beroep wordt gedaan op haar medewerking. En dat is eigenlijk het mooie van ons mens zijn. Wij hebben zelf een persoonlijkheid opgebouwd, wij hebben bagage. En wij gaan antwoorden op wat wij hebben meegekregen in onze opvoeding. Wij zijn bewust en onbewust beïnvloed door alles en nog wat. Op de eerste plaats door onze ouders, door onze familie, door onze opvoeding op school, ook door onze manier van vrije tijd en de vrienden, door onze cultuur. We zijn kind van onze tijd. En dat geldt natuurlijk ook zo voor Maria. Als je naar de schilderijen kijkt van de boodschap, dan zie je vaak dat Maria een boek vast heeft. Historisch is dat natuurlijk totaal naast de kwestie. Maar ze willen daarmee zeggen, Maria die werd gevoed door een woord. Het woord van God. En ja, natuurlijk, ze was Jodin. En in die tijd, als we het dan toch over de computer hebben, ja, het stond niet zozeer in de boekjes. Grote boeken, kleine boeken. Het stond hoogstens op boekrollen. Maar weet u waar het vooral stond? Het woord van God, hier. Copy, copy, in het geheugen. Toen was de harde schijf niet in het machientje te vinden, maar hier in eigen geheugen. En de vrome Joden, nog steeds, ja, die zijn zo vertrouwd met een aantal bijbelteksten dat ze die van buiten kennen. Ook wij leren vele dingen van buiten. Ook hoe je een computer moet besturen, ja, gebruiken. Dat leer je van buiten, aldoende. Als je dat natuurlijk op voorhand allemaal op papier schrijft, dan denk je, amai, amai, wat een boterham. Maar je leert het aldoende. En de vrome Joden, waar Maria ook toe behoorde, en dankzij haar ook Jezus, die kende het woord van God zoals het in het Oude Testament was, neergelegd. En vooral ook de psalmen. Ja. En dus ook als zij dat Magnificat uitzingt, is eigenlijk een echo van een tekst van het Oude Testament. En dat is toch het mooie, dat is toch ook zo bij ons. Wanneer ga je iets onthouden? Wanneer je iets herkent? Of het nu van een film is, of van een roman, of van een spreekwoord, een citaat. Als je dat herkent als inzicht, ga je dat gemakkelijker onthouden. Neem je dat tot u? Wordt dat een leidraad in uw leven? Wordt dat spiritueel voedsel voor u? Ga je daar kracht uit halen? Ga je daar een rijkere mens van worden? En als die voedingsbodem daar is, en Gods geest die mag wam bij u op bezoek komen, dan moet je ook niet verschieten dat je als een dolle mina in vuur en vlam staat en het uitroept van vreugde. God doet grote dingen in mijn leven. Ook Luther, net zoals Bernardus van Clairvaux en andere katholieke heiligen, die zegt, ja, ik heb een bepaalde genegenheid voor bijbelcitaten die ook op Maria van toepassing zijn. En er stelt zich wel de vraag, ja, je kunt dat op Maria toepassen, maar ook op de kerk. En dat is natuurlijk al een stapje verder voor ons misschien, dat al een beetje hoger gedacht. Dat is dat men maakt gemakkelijk de vergelijking tussen Maria en de kerk. Er is een andere mooie kerk in Antwerpen, Sint Carolus Borromeus. En daar staat onder de ook mooie preekstoel, staat daar een dame, jawel, met een priesterstoel. Dat is de kerk. Maar tegelijkertijd herkent men daarin moeder Maria. En wat zegt men? Kijk, zoals Jezus geboren is, dankzij de opvoeding van zijn moeder, ja, en ook door Gods geest, die als een surplus daarop mag inwerken, zo worden mensen christen door de kerk, die als een moeder is, en natuurlijk als ze ook Gods geest de kans geven om in vuur en vlam te geraken. En dat, zusters en broeders, dat heeft mij ertoe aangezet, dankzij de hulp van anderen en ook Luther en zijn volgelingen, dat wij op het altaar de laatste tijd, ook al een tijdje in de venerabele kapel, de Bijbel openleggen. Je zult zeggen, ja, allez, weer een stukje decoratie meer? Nee. Wij willen aan de bezoekers laten aanvoelen, zonder woorden, gewoon door het woord van God op het altaar, dat het woord van God voeding is. En als we nu iets, als we nu de problemen in onze kerk moeten vastgrijpen, dan zit het onder andere in de opvoeding. Wat schiet er van het christelijk leven over? Waar is die voedingsbodem gebleven? Vroeger hadden we een heel arsenaal. Een wijwatervatje, een Mariabeeld, een kaarsje, een hoekje, ja, de paternoster. Noem maar op, u kent ze misschien nog beter dan ik. Zo'n aantal voorwerpen, maar ook de teksten, de gebeden van de kerk, het gebed bij het maal, 's morgens, 's middags, 's avonds. Noem maar op, het leven werd gekruid, werd gevoed door het besef, zitten wij hier niet alleen, er is ook God. En wel, die wil onze menselijke beperkingen altijd een beetje meer spirit geven, een beetje opkrikken. Verheffen. En dat woord moet vruchtbaar worden. En daarom, denk ik, als de kerk wil overleven, dat zal niet op de eerste plaats zijn door onze mooie kerkgebouwen, hoe dankbaar we ook zijn voor diegenen die zich daarvoor inzetten, om die te restaureren en te behouden en te onderhouden en proper te houden en te decoreren. Maar het zal op de eerste plaats zijn door de opvoeding thuis. Durven wij onze kinderen, onze kleinkinderen, voeding geven? Niet alleen aan tafel, maar ook spiritueel. Ja. Durven wij hen iets aanbieden? Niet alleen uit traditie, uit folklore, maar omdat wij geloven dat wij als mens ook behoefte hebben aan spirit, aan het woord van God. En dan geef ik toe dat in de Bijbel, ja, zoals bij de Koran, kun je natuurlijk gaan sabelen met allerlei citaten, maar daarvoor hopen wij beroep te kunnen doen op de kerk, die ons vooral richt naar het Nieuwe Testament, het evangelie van Jezus. Ja, omdat ook het inzicht van de mensen langzaam zich wijzigt doorheen de eeuwen. Maar voor ons is het volle woord Jezus. En als er iemand dan ook door het volle woord is getroffen, dan is het moeder Maria. Wij zijn dan ook blij dat Jezus, wanneer zijn einde nabij is, hij als een soort wilsbeschikking aan zijn moeder zegt, Maria, nu moet je afscheid nemen van uw zoon, maar zie daar uw geliefde leerling, en daarmee bedoelen ze niet één iemand, maar die Johannes die staat symbool voor alle leerlingen van Jezus. En dat zijn u allemaal, dat zijn wij allemaal. En daarom beschouwen wij moeder Maria als een moeder voor onze hele familie, niet alleen ons eigen gezinnetje en onze eigen familie, maar de wereldfamilie van Jezus, de kerk. En onze vreugde kan niet op, want al heeft moeder Maria afscheid moeten nemen van haar zoon, wij vieren vandaag dat ze hem terugziet in de hemel. En de hemel is voor ons geen spookgedachte, is niet zomaar de duim gezogen om een beetje troost te bieden. Wij geloven dat de liefde echt is. De ware liefde. Zeker ook van moeder en kind. En daarom, zussen en broeders, moet het voor ons een zalige hoogdag zijn. Niet zomaar een dag waar we eens eventjes naar de mis gaan en misschien onze maaltijd een beetje aanpassen, maar het moet binnenin voelbaar zijn dat wij leven vanuit de vreugde en hopelijk vanuit, ik zou zeggen, de kiemkracht om Gods woord in ons meer richting te laten geven, om met een dieper kijk in het leven te staan. Ik hoop dan ook dat samen met Luther, dat bewijzen van Slot, die zei zo: als je nu moet speechen, in plaats van eerst een hele omhaal aan woord te doen, om te flatteren of wat dan ook, zeg je nu eigen aan onze Vader en een wees gegroet. En daarom ook aan u, Maria, zeggen wij en vragen wij u: wees ook jij voor ons een moeder, niet alleen in het uur van de dood, maar ook op elk uur van ons boeiend leven. Dat wij dankzij u de richting mogen vinden om uw Zoon Jezus meer het woord te laten zijn en uw antwoord op het woord, uw ja-woord, mogen hopelijk ook ons antwoord zijn. We zullen er u dankbaar om zijn wanneer we hopelijk eens u mogen terugzien in de hemelse vreugde, in de eeuwen der eeuwen. Amen.